Nou, goedenavond allemaal. Fijn dat we hier kunnen zijn met elkaar. Dat de weg niet zo ver opgebroken is dat we hier niet meer kunnen komen. Nee, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik stel voor dat we eerst de Heer een zegen vragen voordat we het woord gaan openen. Trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we hier zo mogen zijn. We danken u dat we bij elkaar zijn gekomen met uw woord. Dat we dat mogen openen, dat we daar naar mogen luisteren. Dat we mogen ontdekken, Heer, wat u te zeggen heeft. En dank u wel dat we mogen weten dat uw woord de waarheid is. Dat we ons daaraan mogen vasthouden. Dat we de zekerheid hebben, Heer, dat wat uw woord zegt, dat dat ook gaat gebeuren. Omdat de toekomst bij u al geschiedenis is. Zeker in deze tijd, Heer, waarin er zoveel onrust is en ook zoveel vraagtekens zijn bij mensen, dan danken we u, Heer, dat we aan uw woord mogen vasthouden. Geef ons zo een gezegende avond. Laat alles mogen zijn tot eer van uw naam, uit genade. Amen. Ja, de tweede avond. Wat was ook weer het thema? Ja, dat is mijn thema, maar dat overkoepelende thema, hoe hadden we dat ook alweer genoemd? Nee, zo hadden we het ook niet genoemd. Op weg naar de... Nee, iets van... We hadden er een naam voor, alleen ik zit nu aan te denken. Koen zoekt het op. Ja, je zit in de goede zaal. Eindtijdbegrippen.
Ah.
Juist. Het ging over aspecten die te maken hebben met de eindtijd. Nou, vorige keer, toen heeft Hoijten gesproken over onder andere die eindtijd en wat die eindtijd is. Tenminste, wat de Bijbel daarvan zegt. En vanavond willen we stilstaan bij de dagen van Noach. En de volgende keer dat ik er ben, dan hebben we het daar ook over. En vandaag beginnen we met teruggaan in de tijd. Wat waren die dagen van Noach? En ik heb hem aan boven gezet. Reuzen op aarde. Dus vandaag zal het vooral gaan over die dagen van Noach. Want dat was de tijd dat de eeuw die gaande was tot een afsluiting zou komen met de zondvloed. En Matteüs 24 zegt dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Wat zal zijn als in de dagen van Noach? De wederkomst van de Heer. En ook de wederkomst van de Heer is het einde van een eeuw en de overgang weer naar een nieuwe eeuw. Dus daar zijn verschillende parallellen. Vandaar dat het belangrijk is om vast te stellen, hoe was dat dan in die dagen van Noach? En wat was dan de toestand? En hoe zag dat er dan uit? Want hoe meer je daar besef van hebt, hoe meer je ook de link kan leggen naar de tijd van nu. Dus vandaar, en dan zien we hoe ver we komen vanavond. En dan over 8 weken zal dat zijn, dan ben ik weer aan de beurt, dan gaan we verder. Maar in ieder geval, om te beginnen met de tijd van vandaag. Het zijn bijzondere tijden. We hebben er bijna 6000 jaar wereldgeschiedenis op zitten sinds Adam. En de 7000 jaar die staat voor de deur. Gewoon heel praktisch, dat zijn de feiten waar het over gaat. Gods plan met Israël staat al bijna 2000 jaar in de koelkast. Met andere woorden, op het moment dat de volgende 1000 jaar gaan beginnen, dan gaat dat plan van God weer in werking. Vorige keer heeft Hoijten het daarover gehad, die laatste jaarweek, wat eraan vooraf ging, die eindtijd. Alles wat te maken heeft met het einde van deze eeuw. En de vraag was of we nu al in de eindtijd zitten. Nou, die eindtijd die wordt natuurlijk vooral gebruikt, en ik ga het niet herhalen wat Hoijten allemaal heeft gezegd, maar de tijd van het einde heeft te maken met de afhandeling van wat Gods plan is in deze eeuw, de wederkomst van Christus en de oprichting van het koninkrijk voor de 1000 jaren in zullen gaan. En die tijd is nog niet aan het einde. We zijn er wel naartoe aan het gaan, we zijn er vlakbij, die tijd is nabij. Maar het is nog niet die eindtijd. Want ik vond het wel mooi dat Hoyt de vorige keer duidelijk aangaf dat die eindtijd te maken had met dat het nu de tijd van het einde is en dan zal het snel geschieden. En dan moet je denken aan datgene wat er in Openbaring gebeurt met de bazuinen, met de schalen, met de oordelen. Dat zal inderdaad die eindtijd zijn in de context van Gods handelen met zijn volk. De tijd van het einde, ja, van de eeuw, van de aion. Oftewel, het einde van de tegenwoordige boze wereld, zoals Galaten 1 vers 4 zegt, want daar leven we nu in. De tegenwoordige boze of slechte wereld. En het einde van die eeuw, die kenmerkt zich door wetteloosheid. Het zijn dat woorden waar we straks ook nog wel weer op terugkomen. Die einde van de eeuw, die kenmerkt zich door wetteloosheid, die zich steeds meer openbaart, door goddeloosheid. Dat heeft natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Dat einde van die eeuw kenmerkt zich door de komst van een verlosser. En dit einde van de eeuw kenmerkt zich door een overblijfsel, wat door oordelen heen gered wordt. Nou, dat zijn dezelfde principes die in de dagen van Noach er waren en die zullen er in de toekomst ook zijn. Het einde van de eeuw zou je kunnen zeggen, dat is de komst of de aanwezigheid van Christus. En dan is het einde van de vorige eeuw. Laten we beginnen met even de teksten te lezen die ik al net noemde in Matteüs 24. Want daar baseren we ons op. Matteüs 24. We weten dat is de reden van de Heer Jezus. Op de Olijfberg, als de discipelen vragen, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw aanwezigheid en van de voleinding van de eeuw, van het vol worden van de eeuw, als de eeuw zijn doel gaat bereiken. En dan legt hier Jezus het een en ander uit. En dan lezen we in vers 37... Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in die dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk gevende, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus hier wordt heel nadrukkelijk de komst van de Zoon des Mensen, de aanwezigheid, de parousia van Christus, vergeleken met de tijd, de dag van Noach, de dagen voor de zondvloed. En dan is het wel bijzonder dat je onderscheid kan maken in de dagen voor de zondvloed, dat waren dagen van Noach, de tijd van de zondvloed en de tijd na de zondvloed. Want het zijn in feite allemaal dagen van Noach. Want Noach is, laten we zeggen, de persoon die de overgang maakt van de ene eeuw, de oude wereld, naar de tegenwoordige boze eeuw, de tegenwoordige wereld. En dan zullen we vooral stilstaan inderdaad bij hoe het was voor de zondvloed, voor de oordelen, oftewel voor de komst van Christus. En dat vergelijken met deze tijd. De dagen van Noach. Nou ja, dan komt natuurlijk de vraag. Ja, wat waren die dagen van Noach? Matteüs 24, we hebben net gelezen, die zegt. Zoals het was in de dagen voor de zondvloed. Ze waren aan het eten, aan het drinken, aan het trouwen en aan ten huwelijk gevende. En ze hadden niks in de gaten tot het moment dat Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam. Dus, met andere woorden, het leven ging daar gewoon door. Alleen de vraag nu is, wat was dat voor leven? Hoe zag dat leven eruit? En daarvoor gaan we naar Genesis. Genesis 6. En dan lezen we de eerste 8 verzen. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is inderdaad in het kort een beschrijving van de dagen van Noach. En het gebeurde, toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen de dochters van de mensen zagen, dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. Toen zei de Heere, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In die dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en die kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars van oude tijden af, mannen van naam. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de Heere er berouw over dat hij de mens op aarde gemaakt had. En het bedroefde hem in zijn hart. En de Heere zei, ik zal de mens die ik geschapen heb van de aardbodem verdelgen. Van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe. Want ik heb er berouw over dat ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heer. Ja. Noach vond genade. Al die anderen dus niet. Als we bij vers 1 beginnen, het gebeurde toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden. Onze vertaling die maakt het soms nogal ingewikkeld, of juist niet. Dan denk je, nou ja, er waren allemaal mensen en die trouwden, man en vrouw, en er werden dochters geboren. Gewoon in zijn algemeenheid. Maar dat is op zich niet wat er letterlijk staat. Het gebeurde toen de mens, en dan staat er, bij ons staat er mensen, maar in het Hebreeuws staat er ha-adam. Toen de mens zich op de aardbodem begon te vermenigvuldigen, dat ging dus over Adam, want daar is het begonnen, dat er dochters bij hen geboren werden. Bij wie werden dochters geboren? Nou, het gaat nog steeds over die mens, want daar gaat deze zin over. Bij Adam. Dus het gaat over dochters van Adam. En die werden geboren, voor zover we weten, bij Eva. Dus Adam en Eva kregen dochters. En dat zullen er heel wat geweest zijn, gezien het feit dat de wereld zich vulde met mensen. Dus het gaat over dochters die bij Adam en Eva geboren waren. In hoofdstuk 5, vers 4, dat is één hoofdstuk ervoor, daar staat, Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Hij was eerst 130 jaar, vers 3, en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis en gaf hem de naam Seth. En daarna nog 800 jaar. Nou, in al die jaren zijn er heel wat dochters dus geboren. Tenminste, dat is wat de Bijbel duidelijk maakt. Hij verwekte zonen en dochters. En dan staat er in hoofdstuk 6, vers 1, en er werden dochters bij hen geboren, bij Adam en Eva. En dan vers 2, Gods zonen, de zonen Gods, we zullen straks zien wie dat zijn. Gods zonen zagen de dochters van Adam. En ze zagen dat ze mooi waren. En ze namen zich vrouwen uit allen die ze uitgekozen hadden. En wat we hier dus zien, is dat er een verbinding ontstaat weet niet of ze officieel getrouwd zijn, maar in ieder geval, ze verbonden zich aan elkaar. Wie? De zonen Gods en de dochters van Adam. Nou, wie zijn die zonen Gods? Dat is misschien alweer een studie op zich, ik wil het kort houden. Laten we maar eventjes lezen wat er in Job staat. Want daar komen diezelfde zonen Gods naar voren toe. En er zijn meer plaatsen in de Bijbel waar die genoemd worden. Je zou in eerste instantie zeggen, dat klinkt heel positief. Zonen Gods. Hetzelfde als wij als gelovigen genoemd worden kinderen van God. En dat we opwassen tot het zoonschap. Dus in die context zou je zeggen, nou, zonen Gods, dat klinkt heel goed. Maar zo is het niet. Job 1 vers 6... die zegt, het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere en dat ook de Satan in hun midden kwam. Zelfde uitdrukking. Nou, in hoofdstuk 2 vers 1 van Job, daar komen we hetzelfde tegen. Opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere en dat ook de Satan in hun midden kwam om zijn opwachting te maken bij de Heere. Kort gezegd, het gaat hier over engelen die in het hemelse zijn. Sterker nog, die zitten in het bovenhemelse. En dan moeten we even denken hoe het ook alweer in elkaar zat. We hebben de aarde, daarboven is de hemel, dat is de vogelhemel. En dan heb je het bovenhemelse, dat is dus de hemel boven de hemel. Dat is de lucht, zou ik maar zeggen. Dat is de sterrenhemel. En dan spreekt de Bijbel nog over de hemel der hemelen. Dat is die derde hemel, dat is de plaats waar God woont. En als we hier in Job lezen dat de engelen... Heb ik hem alweer dichtgeslagen, dat is niet handig. Dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken. En de Satan is daar ook bij. Dan moet je dus bedenken dat er een plaats is waar de Satan is. Nou, we weten in ieder geval uit de Bijbel, die is uit die derde hemel geworpen. Die is niet op de plaats waar God is. En bevindt zich dus een verdieping lager in het bovenhemelse, de lucht. Dat is waar Efeze 6 het ook over heeft, hè? De kosmocraten en de in de hemelse gewesten. En daar zijn ook engelen. En de Bijbel maakt duidelijk dat er zowel engelen van God zijn, als engelen van de tegenstander. Die engelen, die zien we niet. Dat zijn de krachten en machten die er zijn. En er zal een moment komen dat die zichtbaar worden, waarin ze een verdieping lager zullen komen, in de lucht en op de aarde. We gaan straks nog wel die tekst lezen, dat ook de Satan uit de hemel geworpen wordt en ook op de aarde terechtkomt. Maar in ieder geval, als je die geschiedenis van Job leest, dat de Satan voor de Heer verschijnt, dan stel ik me zo voor, dan die bevinden zich in het hemelse en staan als het ware op de grens van de hemel der hemelen. Want daar kunnen ze niet komen. Maar op de een of andere manier spreekt de Heere God toch met ze. Dat is volgens mij de enige verklaring die er is. Ze zich in het hemelse bevinden, maar niet, ze kunnen zich nooit bevinden op de plaats waar God is. Dus met andere woorden, ze zitten op dat grensvlak. Ze kunnen horen wat God zegt. God spreekt met hen. En daar spreekt hij tegen de Satan. Nou, we weten dat hij mag doen met Job wat hij wil, behalve dan zijn leven moet gespaard blijven. Maar er zijn dus ook engelen. En dat zijn die zonen Gods. Zonen van God. En dan kun je je afvragen of je God met een hoofdletter moet schrijven, wat de makers hebben gedaan. Of dat het godenzonen zijn, in zijn algemeenheid. Omdat het natuurlijk ook machthebbers zijn. Over die engelen, die dienaren van Satan, wil ik in ieder geval één tekst lezen die dat ook wel duidelijk maakt. En dat is een tekst in Judas. Judas, dat is zo'n boekje waar je eigenlijk nooit komt. Voor Openbaring. En het mooie van Judas is, daar hoef je nooit een hoofdstuk bij te noemen, want het heeft maar één hoofdstuk. In onze Bijbel staat er een grote 1. Maar die kan je dus net zo goed weglaten. Judas, vers 6. Dat gaat over... En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die ze op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard. En ik, kort door de bocht gezegd, zou je kunnen zeggen, dat zijn dus engelen die ooit ook God dienden, maar hun oorspronkelijke staat, de dienst waar ze toe geroepen waren, verlaten hebben. En dan zeg ik het maar heel simpel, met de tegenstander mee zijn gegaan en hem dienen. En zijn engelen zijn. En dan is het wel mooi, en daar komen we straks nog over na, dat er wordt beschreven, die engelen, dat zij ander vlees achterna zijn gegaan. Hoererij bedreven hebben. Nou, dat past straks mooi in het beeld wat we zien met de dagen van Noach. Engelen die hun oorsprong niet bewaarden. Dat is wat hier staat. Nee, want wat deden die zonen Gods, hebben we net gelezen in Genesis. Die vermengden zich met dochters van Adam. En dan staat erbij, hier in Judas, evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedrijven. Even tussen de regels door wordt ons verteld wat er nou aan de hand was in Sodom. Wat was nou de zonde die in Sodom gedaan werd, die de mannen daar deden? Dat was dat ze... En dat wordt vaak uitgelegd als homofilie, dat ze seks wilden hebben met mannen. Maar er waren twee engelen bij Lot gekomen. En de mannen van Sodom die wilden met hen gemeenschap hebben. Dus met andere woorden, met engelen. En dat heeft dus, wat hier beschreven staat, dat ze ander vlees achterna zijn gegaan. Nou, we weten hoe dat afgelopen is. Op dezelfde wijze hoererij bedreven. Judas die spreekt erover, over die engelen. Petrus spreekt er ook over, een paar boeken eerder. In 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 19 en 20. Ik begin te lezen in vers 18, want dan begint de zin. 1 Petrus 3, vers 18. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Door wie hij ook, toen hij heen ging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen. Dus hier wordt iets gezegd over die geesten in de gevangenis. Daar is aan gepredikt door Christus. En wie zijn dat? Namelijk hen die voorheen ongehoorzaam waren, dus die hun plaats verlaten hebben, wat Judas zegt. Toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach. Dus ook hier is de verwijzing naar die zonen Gods. Engelen die zondigden werden niet gespaard. En die zijn geworpen. Even zien. In de gevangenis staat er. De geesten in de gevangenis. Andere vertaling zegt de hel. Ik geloof dat in het Grieks staat het woord Tartarus. En dat is wel een aardige bruggetje. Want de Tartarus, Griekse mythologie, dat is de gevangenis voor geesten. En weet je wie er volgens de Griekse mythologie in die gevangenis zaten? Titanen. Wat zeg je? Nee, maar er zijn wel reuzen. En weet je wie er ook waren? Giganten. Giants. Ook reuzen. En hier zie je een hele mooie verbinding. Misschien kom ik daar zo meteen nog wel op. Sowieso de Griekse mythologie is wel interessant om die te bestuderen. Niet omdat het de waarheid is, maar in feite omdat het het afgeleide is van de waarheid. Want de waarheid is dat wat van God is. Alleen de mens die probeert altijd iets af te pakken wat van God is en daar zijn eigen draai aan te geven. En het is bijzonder om te zien hoe inderdaad de Griekse mythologie, maar de Romeinse net zo, in feite de principes heeft afgenomen van de waarheid zelf, van de Bijbel enzovoort. Een mooi voorbeeld, want daar zat ik te lezen. Een mooi voorbeeld, ik zal hem er vast noemen. Ik ken het nog niet allemaal uit mijn hoofd, maar ik heb heel wat zitten lezen, met name in Wikipedia, want daar vind je mooie korte beschrijvingen van wat het een en ander betekent. Die titanen, dat waren reusachtige, geweldige, krachtige personen. En dat waren dus reuzen. En toen trof het mij dat er gewoon beschreven staat waar die reuzen uit voortgekomen zijn. We hebben, en dat zullen we straks nog lezen in Genesis, die reuzen zijn voortgekomen uit zonen Gods, engelen die hun plaats verlaten hebben, dus uit het hemelse, die zich verbonden hebben met aardse vrouwen. Nou, wat zegt de Griekse mythologie van de titanen? Reusachtige, geweldige, krachtige personen. Er zijn er 12. En dat zijn zonen en dochters van Uranus en Gaia. En Uranus, dat is de god van de hemel, het hemelse. En Gaia is moeder aarde. Dus een verbintenis van het hemelse met het aardse levert reuzen op. In de Griekse mythologie. En dan denk je, ja, maar dat heb je niet van jezelf. Dat is Gods woord, de waarheid die het al verkondigde. Alleen daar wordt dus een draai aan gegeven en als mythologie. En mensen zeggen bij wijze van spreken, ach, flauwekul. Maar elke mythologische figuur vindt in feite zijn oorsprong in de waarheid die van God is. Dus dat is wel interessant om dat te lezen. En hetzelfde vind je dus die titanen, want daar krijgen ze ruzie. Ja, het is ook nog lachwekkend als je die verhalen leest. Maar dan wordt de een, die wordt boos op de ander. En ik geloof dat Zeus het was die een aantal titanen in de Tartarus gooide. Waar de geesten bewaard werden. Nou ja, dat is wat de Bijbel ook zegt. De geesten in de gevangenis. Dus dat zijn wel mooie zaken om die met elkaar te vergelijken. In ieder geval is het zo dat de zonen Gods namen zich vrouwen. En dat betekent dat ze zich dus op de een of andere manier manifesteerden als mensen. Als mannen. Nou zijn er mensen die zeggen, ja, maar engelen die hebben geen geslacht. Nou, dat blijkt nergens uit de Bijbel. Een engel kan zich manifesteren als. En in dit geval manifesteren ze zich als mannen. Toen ze bij Lot waren, manifesteerden ze zich ook als mannen. Want de mannen van Sodom zeiden, kom op met die mannen. We willen gemeenschap met hen hebben. Dus ze manifesteerden zich als mannen. En dan staat er in Genesis, gaan we weer terug naar Genesis 6, vers 3. Toen zei de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat hij ook vlees is. maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Het gaat nog steeds over diezelfde mens, die Ha-Adam, over Adam geloof ik dat het gaat. En volgens mij ligt daar ook de uitleg van die 120 jaar, want daar wordt veel over geschreven en er zijn vele theorieën over wat betekent die 120 jaar. Ik denk dat het gewoon letterlijk betekent de mens, Ha-Adam was de eerste mens. En dan zegt de Heer, mijn geest zal niet voor eeuwig met die mens twisten, met Ha-Adam, omdat hij ook vlees is. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Vanaf het moment dat de Heer dat zegt, zegt hij dus in feite dat Adams dagen nog 120 jaar zullen zijn. Nou weten we dat Adam 930 is geworden. Met andere woorden, wanneer zei de Heere God dit? Toen die 810 was. En 810, dat is ongeveer 700 jaar voordat de zondvloed was. Met andere woorden, Adam zal 930 worden. 120 jaar daarvoor ...810... En in die dagen, staat er dan in vers 4, in die dagen van die 120 jaar, waren er reuzen op de aarde en ook daarna. Die 120 jaar zijn de reuzen en daarna ook. Ja, want we weten dat die reuzen, die zijn in feite pas omgekomen bij de zondvloed. Met andere woorden, ik denk dat de Bijbel duidelijk maakt dat er een goede 700 jaar reuzen op aarde zijn geweest. Dat is ongeveer de helft van de tijd van de schepping tot en met de zondvloed. Want dat was 1556 jaar. Dus ongeveer de helft van die tijd waren er reuzen. En je zou haast kunnen zeggen dat is alleen maar van kwaad tot erger gegaan. In die dagen, die 120 jaar, en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen en de kinderen voor hen baarden. Dit zijn de geweldenaars, de oude, van oude tijden af, mannen van naam. Reuzen. En reuzen heeft vooral te maken met dat ze groot van formaat zijn. Als je in de Griekse mythologie ook beschrijvingen leest van hoe die reuzen eruit zagen, dat waren verschrikkelijke monsters. Maar in ieder geval groot en sterk. Veel groter dan de gewone mens. Nou ja, dat blijkt dus ook wel. Helemaal omdat wereldwijd, als we zien dat voor de zondvloed er al 700 jaar reuzen zijn geweest, wereldwijd diverse verhalen zijn bij verschillende volken die allemaal over reuzen gaan. Dus die hoeven niet alleen maar in de tijd van Noach daar in het Midden-Oosten te hebben geleefd, maar wellicht dat die ook op andere plaatsen zich manifesteerden. De Inca's, de Maya's. In de Himalaya, in Amerika, in Noorwegen. Overal zijn geschiedenissen van een reus, van reuzen, van afzichtelijke mensen. Nou is het trouwens wel bijzonder dat dat woord reus, wat hier staat ook in Genesis, er waren reuzen op de aarde. Dat is het Hebreeuwse woord nefilim. Reuzen. En dan zou je zeggen, ja, wat betekent dat woord nefilim? Nou, dat betekent niet groot en sterk. Dat vind ik dan wel weer zo bijzonder. Maar dat is afgeleid van het Hebreeuwse naval. En dat betekent vallen. En dan raak je de kern wat die reuzen zijn. Dat zijn gevallenen. En dat klopt ook wel. Want ze hoorden in de hemel, maar ze zijn daaruit naar beneden gegaan. En als je van boven naar beneden gaat, dan noemen wij ook dat vallen. Zo wordt het woord in de Bijbel ook gewoon gebruikt. Ik heb een paar teksten opgezocht waarin dat zo staat. En dan lees je dat Abraham en Sarah, die vielen op hun aangezicht om te aanbidden. Nou, dat is dus van boven naar beneden. Dus dat betekent, het duidt dus aan op een actie. Je was boven en je eindigt beneden. Dat is vallen. En alles wat daarmee te maken heeft. En ik vond een geweldig mooie tekst. In Spreuken 11, vers 5. Daar staat: de gerechtigheid van de oprechte maakt zijn weg recht. Maar de goddeloze komt ten val door zijn goddeloosheid. En toen dacht ik, dat is misschien wel de kern van wat die nefilin is, wat die reuzen zijn. De goddeloze komt ten val, wordt een gevallene door zijn goddeloosheid. Spreuken 11, vers 5. En dat is denk ik het hele principe. Want in het beeld van de schepping is God het middelpunt. En als je van God afgaat, dan ga je naar beneden toe. God is boven. Dat is wel aardig. Waar je ook ter wereld mensen vraagt, waar is God? Voor zover ze in God geloven, dan is dat boven. Dan zou je zeggen, dan wijzen ze dus allemaal een andere kant op. Want waar ter wereld ook vraagt, God is boven. Ja, maar God is ook boven, maar is in het centrum. En dat betekent van God af, is dus naar beneden. En hoe verder je valt, hoe verder je van God afgaat. En de Satan die was eerst bij God, maar hij wilde als God zijn en is uit de hemel geworpen. Hoogmoed komt voor de val. Hij is gevallen, is in het hemelse. Hij zal later nog weer dieper vallen en komt uiteindelijk op de aarde terecht. En ik heb ooit volgens mij iemand gehoord die zei, als je dat principe nou eens bedenkt, dat betekent van God loskomen, van God afgaan, betekent steeds verder van God af. En toen zeg je, dan kom je dus uiteindelijk op de aarde. Ja, zegt de natuurkunde, dat is de aantrekkingskracht van de aarde. Dat gaat vanzelf. Maar toen bedacht ik, en ik weet niet of ik dat ergens gelezen heb of dat ik dat echt zelf heb bedacht, dat hou me even ten goede. Maar misschien is het principe wel geen aantrekkingskracht van de aarde, maar afweerkracht van God. Waardoor je als vanzelf, als niet-gelovige, van God afgaat. En waar kom je dan uiteindelijk terecht? Ja, op de aarde. Nou, gewoon maar even een gedachte. Ik wilde natuurlijk het niet op zijn kop zetten, maar het is in ieder geval bijbels gezien wel een aardige gedachte. Reuzen, gevallenen. De goddeloze komt ten val door zijn eigen goddeloosheid. Ik had nog een paar teksten, even kijken of ik die zo bij de hand heb. Oh ja, die goddeloosheid. In onze Nederlandse taal betekent dat woord van God los, zonder God. Maar als je dat opzoekt in het Hebreeuws, dan zit daar het woord God helemaal niet in, El. Goddeloosheid is ook eigenlijk veel meer de betekenis van verkeerd, kwaad. En dat is dus ja, wat tegen God is. Want God is dan het goede en het kwade is wat tegen God is. Dus als je in het kwade zit, in het Engels wordt het vertaald met evil, ja, dan hoor je niet bij God en dan ga je dus zonder God. Dus goddeloosheid, dat is kwaad. En dat is natuurlijk wel aardig, want ik begon met die tekst van de tegenwoordige boze eeuw. Boosheid, dat is ook zo'n woord wat daarvan is afgeleid, of slechtheid. Je zou kunnen zeggen, als je slecht bent, ja, dan ben je ook goddeloos. Dan ben je zonder God, want dan hang je het kwade aan. En dat klopt dan ook wel, want de Heere God die zegt in Genesis 6, vers 5, hebben we gelezen, de Heere God zag de slechtheid, de boosheid van de mens op de aarde, die was groot. En dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. En dat is gecombineerd met goddeloosheid. vond ik een tekst in Jeremia 14, vers 20. Heren, wij kennen onze, dat is het volk van Israël wat aan het spreken is, wij kennen onze goddeloosheid, de ongerechtigheden van onze vaderen, want wij hebben tegen u gezondigd. Dus daar zie je inderdaad dat slechtheid en boosheid alles te maken heeft met het zich keren tegen dat wat van God is. Dat is dus de Bijbelse betekenis van slechtheid en boosheid. Wij kunnen misschien als karaktertrek wel eens hebben dat je boos bent of dat je slechte dingen doet. Maar ten diepste betekent het dat je je dus van God afkeert. En dat werkt dus inderdaad slechtheid uit, goddeloosheid. En dat is dus een kenmerk inderdaad van die reuzen. En van de mensen in die tijd van Noach. Reuzen, groot van formaat, geweldigen. En wat we dus zien is een vermenging van de geestelijke duistere wereld met de zichtbare wereld. Met reuzen tot gevolg. En dat wordt dus Adam aangerekend. Want daar spreekt God over. Hij heeft het toegelaten dat er toenadering was van de Nefilim. De mens heeft zich als het ware laten verleiden. En in dat kader, ik ga hem toch eventjes noemen, want ik vind dat echt de moeite waard. Lezen we. Nou, waar heb ik hem staan? De Bijbel spreekt over Henoch. Die leefde in die 120 jaar dat Adam nog leefde. Was Henoch er ook geboren. En er is een apocrief boek. Dat heet Henoch. En nou, je leest daar exact hetzelfde als wat je in Genesis 6 leest. En dat is op zich de moeite waard om het toch even te noemen. Ik had wat schroom om dat te noemen, omdat het niet het woord van God is. Maar ik vond het te frappant om het niet vermeld te laten. Want op exact dezelfde manier beschrijft dus Noach of Henoch, beschrijft hoe dat was in de tijd, in de dagen van Noach. Ik lees gewoon even een paar versen voor en dan zul je zien wat een overeenkomst daar is met Genesis 6. Henoch 6 vers 1. En het gebeurde dat toen de mensenkinderen talrijk geworden waren, dat er aan hen die in die dagen mooie en bevallige dochters geboren werden. En de engelen, de kinderen van de hemel, zagen hen, verlangden naar hen en zeiden tegen elkaar: kom, laat ons vrouwen kiezen vanuit de mensenkinderen en nageslacht bij hen verwekken. De gedachte van die gevallen engelen. En die hebben ook allemaal een naam. En Sem Jeza, die hun leider was, zei tegen hen: ik ben bang dat gij niet werkelijk met deze daad zult instemmen en ik alleen de straf voor een grote zonde zou moeten dragen. En zij allen antwoordden en zeiden: laat ons allen met elkaar een eed zweren en ons onder wederzijds toezicht aan elkaar verbinden om dit plan niet te verlaten, maar om het uit te voeren. En toen zwoeren zij gezamenlijk en verbonden zich eraan door er wederzijds op toe te zien. En er waren allen tezamen een 200 die in de dagen van Jered neerdaalden op de top van de berg Hermon. En Jered was ook een van de oudvaders en die leefde inderdaad in die 120 jaar, de laatste 120 jaar van Adam. Dus dat komt mooi overeen. Dan hoofdstuk 7. En zij namen zichzelf vrouwen. En ieder koos er een voor zich. En ze begonnen in hen te gaan en zich met hen te verontreinigen. En ze leerden hen tovenarij en bandspreuken en het insnijden van wortels. En maakten hen vertrouwd met kruiden. En ze werden zwanger en ze baarden grote reuzen, wie grootte 3000 el was. Dat is ongeveer 3 meter. Deze verorberden alles wat de mensen voortbrachten. En toen de mensen ze niet langer konden onderhouden, keerden de reuzen zich tegen hen en aten de mensen op. En ze begonnen te zondigen tegen vogels en tegen dieren, tegen reptielen en tegen vissen. En in ieder de ander zijn vlees te eten en het bloed te drinken. En daarna klaagde de aarde de wetteloze aan. En Azazel, een van die engelen, leerde de mensen zwaarden te maken en messen en schilden en borstplaten. En deed hen de metalen van de aarde kennen en de kunst om hen te bewerken. En armbanden te maken en ornamenten en het gebruik van antimoon en het verfraaien van de oogleden. En allerlei soorten kostbare gesteente en kleurvloeistof. En er kwam veel goddeloosheid op en ze gaven zich over aan verkrachtingen. En ze werden tot dwaling geleid en werden verdorven in al hun wegen. Een beschrijving. En ik denk dat het wel aardig overeenkomt met de gedachte ook van Genesis. Maar een concrete beschrijving. Wat die gevallen engelen, die reuzen. Wat die gevallen engelen, waar reuzen uit tevoorschijn kwamen. Teweeg hebben gebracht bij de mensen. En dat is heel wat. En dat, die gedachte die kan ook wel kloppen, want de wijsheid die komt bij God vandaan. De wijsheid van alle dingen. En ik denk ook inderdaad dat degenen die in Gods nabijheid zijn geweest, ook veel van die wijsheid hebben en kennen. En wat je dus hier ziet, is dat die gevallen engelen die zich verbinden met de dochters van Adam, waar reuzen uit voortkomen, dat die de mensen inderdaad verleiden. En hun allerlei dingen leren, ja niet ten goede, maar juist ten kwade. Zo schijnt dat de uitdrukking, ze leerden hen het insnijden van wortels, wortelinsnijdingen. Dat schijnt te maken te hebben met inderdaad planten en struiken, waar als je insnijdingen doet, dat daar vocht uitkomt of een stof. Denk aan drugs. En ik zat, dan is, vond ik het wel heel frappant dat je leest het verfraaien van oogleden. Het opmaken, kleurvloeistof, antimoon, dat is om je ogen zwart te maken. In ieder geval, je luistert naar een manier van verleiding. Dat ze de mensen, die dochters van Adam, in ieder geval iets anders wilden leren. En dat is precies natuurlijk wat de Satan ook van plan is. Wat die al bij Eva begon, heeft God niet gezegd dat en dat en dat? Ja, maar dat is niet zo, want als je nou niet doet wat God zegt, dan zul je aan God gelijk zijn. En daar wordt een beroep gedaan op wat de mens graag wil, namelijk aan God gelijk zijn. Terwijl hij het schepsel is. En het schepsel kan zich nooit verheffen boven de schepper. Maar dat is wat de tegenstander dus wil. De moeite waard om te lezen, dat boek van Henoch. En er zijn twee Bijbelboeken, ik heb zo de teksten niet paraat, die ook verwijzen naar dat boek van Henoch, dat Henoch een boek geschreven heeft. En hij is als zodanig dus niet in de kanon opgenomen. Maar zeker de moeite van het bestuderen waard. Dit gaat over de tijd van Noach. Eventjes een uitstapje. Die reuzen, die zijn dus allemaal vergaan met de zondvloed. Maar, wat schetst onze verbazing? Niet lang daarna spreekt de Bijbel alweer over reuzen. We gaan al die teksten niet lezen. Maar ik noem even nummer 13. Waar de 12 verspieders het land ingaan. En inderdaad zeggen van, ja, maar er wonen daar mensen, die zijn zo groot, wij zijn in hun ogen sprinkhanen. En de Bijbel spreekt over Enakieten, Emeten, Refaïten, mannen van grote lengte, in ieder geval reuzen. En de vraag dient zich aan, maar waar komen die dan vandaan? Want na de zondvloed waren er maar 8 mensen over en geen reuzen. Nou, nergens in de Bijbel lees je dat er voor een tweede keer gevallen engelen naar de mensen toe zijn gekomen. Nou kan dat dus best gebeurd zijn en dat het dus niet beschreven staat. Maar er is ook nog wel een andere gedachte. En dat is namelijk zo dat al die reuzen, ik zei al, de Enakieten, de Emeten, de Refaïten. Als je die Bijbeltekst opzoekt, gaan we nu niet doen, maar dat zijn allemaal nakomelingen, die volkeren, van Kanaan. Zijn allemaal nakomelingen van Kanaan. En Kanaan was de zoon van Gam. En Kanaan is vervloekt. Even los van het feit hoe en wat. Maar de Bijbel spreekt dat Kanaan vervloekt is. En de gedachte is, en ik weet niet of het zo is, maar ja, we moeten het er wel mee doen, want dit is wat er staat. De gedachte is dat Kanaan, omdat hij vervloekt is, wellicht de doorgever is geworden van, ja, zoals wij het nu zouden zeggen, corrupt DNA van gevallenen. En of er nou ook gevallenen echt gekomen zijn uit het hemelse, daar spreekt de Bijbel niet over, dat weten we niet. Of dat het te maken heeft met zijn vervloeking. Maar in ieder geval wel duidelijk is dat al de reuzen die in het Oude Testament nog genoemd worden, zijn afstammelingen van Kanaan, zijn Kanaanieten. Want de Refaïten en de Enakieten zijn ook afstammelingen van zonen van Kaan. Van Kanaan, dus allemaal Kanaanieten. En dat brengt ons bij de gedachte, die niet zo onlogisch is. Wat was het doel van Jozua toen hij het land Kanaan binnen moest gaan? Om al de volkeren die daar woonden, om die te doden. En dan lees je bijbelcommentaren, dus ja, dat was toch wreed, zeg. Er woonden gewoon allemaal mensen en die moesten eraan gaan ten koste van dat volk van God. Nou, wat een God. Maar als je de gedachte onderzoekt waarom dat was, dat had alles te maken met het feit dat zij vervloekt waren, Kanaanieten waren, en dat zij dus inderdaad mannen van grote lengte waren, reuzen, en zeer vermoedelijk een verbinding hadden met, laten we zeggen, de geestenwereld. En we weten dat het heel duidelijk is dat de Heere God daar geen verbinding mee heeft. Dus die moesten gedood worden. Dat heeft Jozua ook gedaan. Op een paar na. Of dat nou niet gelukt is, dat staat er niet bij. Maar er zijn er een paar blijven leven. Eén daarvan is later Goliath. Ook een afstammeling van de Refaïten. En dat is wel een mooie vergelijking. Want Goliath was als reus, en hij was trouwens niet de enige. Hè? Wij denken misschien dat Goliath de enige reus was. Maar er was koning Och van Bazan. Die schijnt een bed te hebben gehad van een goede 4 meter. Dus dat was ook een reus. En zo zijn er mensen die beschreven worden met 6 vingers aan de hand en 6 tenen aan de voet. In ieder geval, we zouden in deze tijd zeggen, dat DNA, dat klopte niet. Want dat was corrupt, dat was verkeerd. En de Heere God zag de slechtheid van de mens en dat al de gedachtenspinsels van zijn hart slecht waren. Ja, dat had alles te maken met het feit dat het gecorrumpeerd was. Er was vermenging opgetreden en het was niet meer gaaf. En dat is wel een mooie gedachte. Want dat woordje gaaf, zuiver, dat wordt namelijk bij Noach wel gebruikt. Misschien kunnen we dat er even bij pakken. En dat is ook de reden dat Noach blijft bestaan. Even zien. Waar staat het? Oh ja, hoofdstuk 6, vers 9. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. En dat woordje oprecht, dat wordt ook wel vertaald met onberispelijk. En dat betekent niet ons letterlijk onberispelijk dat hij niet te berispen was, van hij deed nooit wat verkeerd. Nee, maar oprecht is de vertaling van tamim. En dat is een woord wat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld een slachtdier, een lam, wat gaaf moest zijn. Wat geen enkel gebrek moest hebben. Wat in feite dus, en wanneer had je geen enkel gebrek? Als de lijn waar die uitkwam, als die zuiver was. En Noach was dus zo iemand. Noach was dus niet gecorrumpeerd in zijn voorgeschiedenis met mogelijk gevallen engelen, maar de wereld was slecht. Heel de mensheid, de slechtheid van de mens was groot en de gedachtenspinsels waren slecht, maar Noach was zuiver. En vandaar dat Noach dus ook samen met zijn gezin overblijft. Want de zondvloed over de wereld komt over goddelozen. Trouwens, over die reus, dat is trouwens wel mooi, en daar komen we dan volgende keer nog wel even over te spreken. Nephilim, dat betekent dus de gevallenen uit de hemel. Misschien kunnen we eventjes die tekst lezen, want dan zien we meteen de vergelijking. In Openbaring 12. Dan doen we al een klein uitstapje naar de toekomst. Openbaring hoofdstuk 12. Vers 7. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen. Laat maar zeggen, dat zijn de goeie van God. Voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Zie hier, zie je dat die draak en engelen in dat hemelse zich bevinden. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, de duivel en die Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Nou, dat gaat er dus in de toekomst gebeuren. De toekomst gaat dus spreken over één bijzondere gevallene. Dat is namelijk de Satan zelf. Die wordt dus ook genoemd een gevallene, want hij wordt uit de hemel, komt op de aarde terecht. Een gevallene. En we weten wat hij gaat doen. Die verheft zich tegen God. Hij zal aan zich willen laten zien dat hij God is en hij wil zich zo laten vereren. Hij verheft zich in ieder geval tegen God. En dat is wel een mooi beeld van Goliath. Want dat gebeurde namelijk in de tijd van Goliath net zo. Dat is als het ware een kenmerk van een reus. Goliath, lezen we in het boek Samuel, die hoonde en die spotte de God van Israël. Dus daar stak hij de gek mee aan. En David die ziet dat. En die laat het er niet bij zitten. Het volk van Israël dat zuchtte in feite onder een soort beestheerschappij. Die reus die had het voor het zeggen. Die bepaalde alles wat er gebeurde en men sidderde. En David die zegt, ja maar dat gaat toch zomaar niet. David geloofde gewoon in de Heere God. En David wist als gelovige, ik kan leeuw en beer verslaan. Ook dat is wel mooi in die context, zegt hij tegen Saul. Ach, ik heb gevochten met een leeuw en een beer en ik sloeg ze dood. Dus waarom zou ik die reus niet aankunnen? En leeuwen en beren zijn natuurlijk ook beesten die in Openbaring voorkomen en in Daniël voorkomen als zijnde figuren die iets zeggen over die beestheerschappij. Die zoekende alles wat maar te verslinden valt. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En wat daar zegt David? Ach, ik pakte hem vast en sloeg hem dood. Ja, dat is de gelovige. Dat is natuurlijk een beeld van de Heer Jezus zelf. Die de tegenstander vastpakt en hem inderdaad het onderspit laat delven. Alleen het mooie van die geschiedenis van David en Goliath is dat het exact een type is van wat er in de toekomst zal gebeuren. Want in de toekomst zal dat beestheerschappij en er zal een beeld op worden opgericht op de aarde. En dat is het beeld van dat statenbeeld wat Daniël heeft beschreven met dat gouden hoofd, dat zijt gij. En dat zijn de wereldrijken. En hoe komen die aan hun einde? door een steen die wordt losgeraakt van een berg en die vermorzelt dat beeld en die steen wordt tot een grote berg, het koninkrijk van God. Nou, hoe is de reus Goliath aan zijn einde gekomen? Door een steen. Gewoon precies op dezelfde manier. De Heere God laat als het ware zien hoe het werkt. Want de steen is een beeld van Christus, de rots. En dan maakt het niet uit hoe groot of hoe klein die is. Die treft het, de reus in het hoofd. Ja, dat is Babel namelijk. Dat is het denken, het principe, de beestheerschappij. En die wordt daar getroffen. Dat is dus die steen. Terug naar Genesis 6. De Heere zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag maar slecht waren. 2 Petrus 2 vers 5 zegt dat de zondvloed over de wereld van de goddeloze kwam. En hier zie je ook de verbinding. Wat is goddeloosheid? Dat is niet alleen maar van God los, maar dat betekent dat het slecht is. De zondvloed over de wereld kwam van... Nee, de zondvloed kwam over de wereld van de goddelozen, zegt 2 Petrus 2. En hoe kenmerkt die wereld zich? Genesis 6, slechtheid van mensen. En wat je dus ziet, en we hopen daar de volgende keer nog iets nadrukkelijker in deze tijd bij stil te staan, is wat het gevolg is van de inmenging van de geestelijke engelenwereld, die goddeloos zijn, die ten val komen of ten val zijn gekomen, als die zich mengen met de wereld van de mensen, dan heeft dat tot gevolg goddeloosheid. Punt. Zo is dat gewoon. Dan kun je niet zeggen, ach, ik weet er wel mee te dealen en ik kan er wel een beetje mee omgaan. Nee, de vermenging van wat van de tegenstander komt, en als je dat toelaat, dan kom je op het gebied van goddeloosheid. En dan kun je nog zoveel christelijke liederen zingen. En dan kun je nog zoveel naar de kerk gaan. Maar de Bijbel noemt dat goddeloosheid. En letterlijk betekent het van God los. Judas die zegt het, hè. We hebben die tekst gelezen. Die hebben we nog niet gelezen. Dat is die tekst van Henoch. Ik dacht al, ik had hem ergens genoteerd. We hadden Judas gelezen, hè? Vers 6 en 7. Maar Judas schrijft nog meer. En daarin heeft hij het ook over Henoch. En ook over goddeloosheid. Dat is wel een mooie tekst die dat heel duidelijk maakt. Judas vers 14. Daar schrijft Judas, ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. En waarschijnlijk haalt Judas hier iets aan uit het boek Henoch, wat hij dus gelezen heeft of wat hij weet. Heeft Henoch geprofeteerd toen hij zei, zie de Heer is gekomen met zijn 10.000 heiligen om over allen het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Met andere woorden, Henoch spreekt inderdaad duidelijk over een goddeloze tijd met goddeloze mensen die goddeloze daden deden. En dat klopt dan precies met wat Genesis 6 vers 5 zegt. De Heere zag de slechtheid van de mens en dat de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Goddeloos. En dan is de blijde boodschap van de Bijbel, dat moet je nagaan in die tijd, hè, waarin dus de goddeloosheid hoogtij vierde, waarin de mensen verleid werden om allerlei dingen te doen die ze van God afbrachten. In die goddeloze wereld leefde Henoch. En Henoch betekent onderwijzen. En Henoch heeft onderwezen. Want we staat Henoch wandelde met God. En Henoch heeft onderwezen. Niet zozeer in het boek wat hij beschreven heeft, ja, heeft hij wel onderwezen, maar dat staat niet in de Bijbel, is niet in de Bijbel opgenomen, maar door zijn daden. Want zijn zoon, dat was Methuselah, of Methuselah, en dat is de oudste man geworden, hè, 969 jaar. En Henoch gaf hem de naam Methuselah, wat betekent, na hem gebeurt het. Dus Henoch heeft onderwezen wat er ging komen. In ieder geval dat er iets ging komen. Diens zoon, dus de kleinzoon van Henoch, die heette Lamech. Dat betekent overwinnaar. Er komt een overwinnaar. En Lamech kreeg een zoon en dat was Noach. En Noach betekent rust of vertroosting. Met andere woorden, Lamech gaf hem de naam Noach, Genesis 5, en die zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen vanwege de aardbodem die de Heere vervloekt heeft. En Noach vond genade in de ogen van de Heere. Hij was rechtvaardig en oprecht en hij wandelde met God. Het mooie is, hoe erg het er ook aan toe gaat in de wereld, alles gebeurt binnen de kaders die de Heere God gesteld heeft. En altijd zorgt de Heere God voor verlossing. Welke geschiedenis je ook maar opzoekt in de Bijbel, hoe, naar de mens gesproken, hoe erg die ook is, uiteindelijk gaat het altijd om dat er verlossing is door het geloof in datgene wat God gesproken heeft. En ik denk dat het heel erg geweest is in de tijd van Noach. Als ik lees in Henoch dat die reuzen, en dat is kenmerk van reuzen trouwens, in de mythologie kom je dat net zo, die verslinden alles wat ze maar kunnen krijgen en die vreten dus alles op. Die maken alles kapot. En uiteindelijk ook zichzelf. Dat is een kenmerk van reuzen. Moet je maar eens opletten wat er in sprookjes beschreven staat. Gaat precies zo. Ja. Reuzen die elkaar de hersens inslaan. Die eerst alles van de mensen vernietigen en opeten. En dan ook naar zichzelf toe. Hetzelfde principe. Van God los. Goddeloos. Maar Noach was niet zo. En vandaar dat via Noach er rust gevonden wordt. En in die tijd van goddeloosheid klinkt de boodschap van rust. En wat Lamech zei, hij zal ons troosten. De trooster. Vanwege de rustbrenger en de trooster. Hij was onberispelijk. Toen dacht ik aan die tekst. Toen dacht ik, hey, over ons als het lichaam van Christus, leden van de gemeente, is ook zo'n tekst die zegt dat we onberispelijk zijn. Filippenzen 2 vers 15. Opdat gij onberispelijk mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Een ontaard, een ontspoord en verkeerd geslacht. En wij schijnen daaronder als lichtende sterren in de duisternis. We houden het woord des levens vast. Maar nou trof het mij dat er staat dat je onberispelijk bent. En als we dezelfde betekenis geven die bij Noach was, dat die gaaf is, dat die zuiver is. En dan is het wel aardig, dan staat er dat je onberispelijk bent en onbesmet. Dus je bent niet besmet met datgene wat van de tegenstander is. Nee, je bent dus zuiver. Zoals Noach dat was en door God gebruikt wordt, zo zijn ook wij, ook al voelen we dat niet, ook al merk je dat niet in je dagelijks leven, maar ben je onberispelijk en onbesmet. Je bent apart gezet, je bent geheiligd en je hebt een plaats gekregen bij God, waar niemand meer aan kan komen. Nou, dat is een geweldige zekerheid. Hoe laat hebben we? 9:15. Ga ik nog één ding noemen. We hebben dus gezien de dagen van Noach, de dagen voor de zondvloed. De wereld was vol geweld, verdorven, de slechtheid was groot. Ze luisterden niet naar Gods woord. Noach wordt genegeerd. Het gaat over de inmenging van de geestelijke boze wereld, de gevallen engelen. En het eindigt in het einde van de oude wereld, van de eeuw, in het 600ste jaar van Noach. Nou, we zullen de volgende keer zien wat dat betekent voor de huidige tijd. Alleen ik wou met één ding nog stilstaan. Namelijk, waarom heeft de tegenstander zo zijn best gedaan om te zorgen dat er gevallen engelen op de aarde kwamen, zich gingen vermengen met het menselijk ras, met er als volg reuzen? Wat was zijn doel? Waarom wilde hij dat? Precies. Buiten het feit dat het destructief is en dat hij, laten we zeggen, het werk van God, dat hij dat wil kapotmaken. Maar dat kan hij ook op andere manieren. Nee, maar hij kiest ervoor om heel specifiek zich te vermengen met de vrouwen, waardoor er reuzen ontstaan. Dat zijn geen normale mensen. Als het ware, de geslachten die zijn ontstaan, waren niet meer zuiver. En dat is nou precies waar het tegen God nou wel om ging. Dan gaan we even terug naar Genesis 3, vers 15. Genesis 3, vers 15. Ja, we kennen natuurlijk die tekst. Als de slang, de tegenstander, Eva heeft verleid, dan staat er in vers 15, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht van de slang en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en gij zult het de hiel vermorselen. Ik zal vijandschap zeggen tussen uw nageslacht, dus wat er uit de tegenstander voort is gekomen, en haar nageslacht, het nageslacht van Eva. En die gevangene engelen, met wie hadden die gemeenschap? Met het nageslacht van Eva, haar dochters. Met andere woorden, vanaf het allereerste moment dat er dochters van Eva zijn, is de tegenstander er als de kippen bij om te zorgen dat daar nageslacht uit voortkomt, maar niet het nageslacht wat de Heere God heeft bedoeld. En het is wel bijzonder, dat gaat ongeveer de hele Bijbel zo door. Want het hele punt is, als het hem zou lukken om te zorgen dat er geen gaaf, oprecht, zonder gebrek, nageslacht van Eva zou zijn, dan zou er dus ook nooit een tweede mens komen, een laatste Adam. Dan zou er dus geen opstanding plaatsvinden enzovoort. Dan zou Gods woord gefaald hebben. En eigenlijk is dat natuurlijk de gedachte die de tegenstander had. Op het moment dat ik de Heere God kan tegenstaan, dan bewijs ik het feit dat God woord wel wat zegt, maar dat niet uitkomt. Nou, dat is een doemscenario. Als het hem zou lukken, dan zou Gods woord gefaald hebben. En werkelijk de hele geschiedenis door doet de Satan daartoe pogingen. Dat begint dus al met die reuzen in de tijd van Noach. Maar, en vandaar ook dat nauwkeurig beschreven staat in Genesis 5 en Genesis 10, hoe het nageslacht van Adam in één lijn zuiver blijft en Noach daaruit voortkomt, uit een zuivere lijn. De rest, ik weet niet hoeveel, maar een groot deel van de rest was dus allemaal onzuiver. De wereld van goddeloosheid en alles wat ze dachten was goddeloos, was slecht. Maar Noach was zuiver. En daar gaat God mee verder. Dan komt de zondvloed. En dan is het bijzonder, dan gaat de Heere God de draad oppakken. Zoals wij dat noemen, met Sem. En vervolgens een paar geslachten verder met Abraham. En Abraham is dan de vader van vele volken, maar in ieder geval van het volk Israël, wat in het land Kanaan gaat wonen en waar de verlosser uit tevoorschijn zal komen. Dat was Gods plan. En het hele Oude Testament door doet de Satan niks anders dan te proberen om dat plan te verstoren. Want dat is wel heel mooi. We hadden al gezegd dat reuzen na de zondvloed Kanaanieten waren. En dan zou je zeggen, Heere God, dat is niet zo handig wat u nou hebt gedaan. Dan stuur je Abraham op pad om naar een land te gaan wat hij niet kent, waar zijn volk groot zal worden en zich zal uitbreiden. En dan stuurt u hem naar het land Kanaan. En dan lees je ook in Genesis 12 vers 6... dat Abraham daar komt en dan staat er zo als het ware tussen de regels door. En de Kanaanieten woonden in het land. En wij weten nu wat Kanaanieten zijn. Dat is mogelijk inderdaad mensen van het corrupte geslacht. Met andere woorden, waar plaatst de Heere God Abraham en met de vader van de belofte, waar de Messias uit, die plaatst hij te midden van die Kanaanieten. Nou, Abraham doet niet wat Lot doet. Hij vermengt zich daar niet mee. Hij gaat niet in de steden wonen. Hij blijft een vreemdeling. Hij blijft in tenten wonen. Want hij verwachtte niet de stad Sodom en de stad Gomorra. Maar hij verwachtte het hemels Jeruzalem, de stad met de fundamenten. En hij gaf blijk dat hij een vreemdeling er op aarde was. Dus hij bleef zuiver. Nou, dacht de Satan, als jij zuiver blijft, dan heb ik al een andere manier. Dan zorg ik dat je hier in Kanaan niet meer terecht kan. En er komt hongersnood in Kanaan. En Abraham moet vluchten naar Egypte. Maar ja, die koning van Egypte, die zal zijn vrouw misschien afpakken. Dus dan zeggen we maar dat je mijn zuster bent. Ja, maar wacht eventjes. Het was de bedoeling van Gods plan dat uit het nageslacht van Abraham en Sarah, dat daar de verlosser uit geboren zou worden. Dus die hongersnood maakte dat Abraham dacht, ja, ik moet hier eventjes een mouw aanpassen. Ik zeg wel dat je mijn zuster bent. Met als gevolg dat Sarah misschien van hem wordt afgepakt. Maar God grijpt in en Sarah wordt hem weer teruggegeven. Dat gebeurt nog een keer. Hongersnood. Met Jacob gaat het ook niet zo best. Want er komt weer hongersnood. En wat blijft er van dat hele nageslacht over? De lijn waar de Messias uitgeboren zal worden. Uiteindelijk vertrekt Jacob met 70 zielen, meer waren er niet. Dus bijna was dat volk ten onder gegaan. Met 70 zielen vertrekken ze naar Egypte. En daar worden ze een groot volk. Maar op het moment dat ze daar weer een groot volk worden, denkt die farao, ja, maar dat is de bedoeling niet. Weg met die jongetjes. Allemaal bedoeld door de tegenstander om te zorgen dat die lijn van Abraham niet tot gevolg zal hebben dat uiteindelijk daar de verlosser uit geboren zal worden. Nou goed, we weten dat Mozes inderdaad wordt gespaard. En die leidt het volk uit het land. En vervolgens willen ze dat land binnengaan. Het land wat God hun beloofd had. Het land overvloeiende van melk en honing. En wat zeggen die 10 verspieders? Ja, dat land kunnen we niet in. Daar wonen reuzen. Dat gaan we niet doen. Weer een poging van de tegenstander om te zorgen dat wat God bedacht had niet ten uitvoer zou worden gebracht. Maar er zijn er gelukkig 2, Jozua en Caleb, die zeggen, ja, niks mee te maken. God heeft het ons beloofd, dus dat moeten we gewoon doen. Nou ja, dat gebeurt dus uiteindelijk ook. Jozua moet de Kanaanieten doden. Hij doet dat deels. Nou, de lijn gaat verder. En dan moet je je voorstellen, ondertussen leefden er dus nog steeds reuzen daar in Kanaan. De Bijbel spreekt daar verder niet zo heel veel over, maar zo af en toe poppen ze op en die zijn daar. Vervolgens wordt David koning. En uit het huis van David zal de koning der koningen geboren worden. En dan is de tegenstander met precies hetzelfde bezig. Hoe kan ik zorgen dat die bloedlijn, dat geslacht van David, dat ten onder gaat? Dat dat niet voort gaat bestaan? Nou, dan moet je de boeken van de koningen lezen en de kronieken. Die zijn niet voor niks geschreven, want die gaan daarover. Hoe Gods plan met de koningen, wat uiteindelijk leidt tot de koning der koningen, doorgaat. Maar hoe de tegenstander telkens probeert om dat koninklijke geslacht uit te roeien. Zoals die geschiedenis, ik geloof, van Joas. al zijn broers en die hele familie wordt uitgemoord. En Joas als klein jongetje wordt gauw door een voetstuk verstopt. Zodat de koninklijke lijn verder gaat. Hiskia heeft geen zoon. Hij wordt er zelfs ziek van. En dan zegt die Heere, maar dit kan toch niet? Ik ben nu ziek en ik ga dood. En het staat er niet. Maar we weten dat hij geen zoon had. Met andere woorden, de lijn die God in voor ogen had, die zou afbreken. Wat doet God? Geeft hem er 15 jaar bij. En in die tijd wordt Manasse geboren. Zodat de geslachtslijn verder gaat. Nou ja. Dan lijkt het erop dat het hele volk van Israël verstrooid wordt. Denk eventjes aan de Perzische overheersing. Dan is er een klein groepje. Esther is er één van. Samen met haar oom Mordechai. En wat maken die mee? Dat Haman een wet uitvaardigt dat alle Joden vermoord worden. Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Allemaal pogingen van de tegenstander om te zorgen dat het plan van God om te komen tot een verlosser, de laatste Adam, de tweede mens, niet ten uitvoer wordt gebracht. Nou, uiteindelijk is daar dan Maria, die zwanger wordt. Is trouwens ook wel een bijzondere geschiedenis, waar we nooit zo aan denken. Maar Jozef, die denkt, ja, maar dit is niet goed. Ik word aangezien als iemand die vrouw zwanger heb gemaakt, terwijl we niet getrouwd zijn, dus dat kan niet. Weet je wat namelijk de straf was die Maria zou moeten ondergaan als Jozef zou zeggen, ja, ze is zwanger, maar ze is niet van mij hoor. Dan zou ze dus overspel hebben gepleegd en dan zou ze gestenigd worden. Dus Jozef die wil stiekem bij haar weggaan. Maar de Heere steekt daar een stokje voor en zegt, nee Jozef, het is allemaal goed. Vlucht maar met Maria naar Egypte toe en dan kom je als het veilig is daar weer uit terug. Die vlucht naar Egypte was natuurlijk in verband met Herodes, maar precies hetzelfde principe. Er is een koning, nou, alle jongetjes dood, zodat die koning er niet zal zijn. En dan is de Heer Jezus er, en dan zou je zeggen, nou ja, dan houdt die tegenstander wel een keer op. Die houdt nooit op. Want dan gaat de Heer Jezus prediken in Nazareth, en dan in zijn eigen stad, hè, en dan predikt hij daar, en dan haalt hij een tekst aan uit in de synagoge van Jesaja. En dan zegt hij, en dat gaat over mij. Eventjes kort door de bocht. Als de verlosser, het aangename jaar des Heren. Dat gaat over mij. En wat doen ze daar in Nazareth? Ze willen er niks van horen. Sterker nog, ze drijven hem naar buiten van een rots en ze willen hem naar beneden gooien. De profeet is in eigen stad niet geëerd. En de Heer Jezus draait zich om en loopt tussen de mensen door. Allemaal pogingen van de tegenstander om uiteindelijk het geslacht van de vrouw, van Eva, niet tot zijn volle wasdom te laten komen. Als ze dan met de discipel in de boot zitten, gebeurt tot twee keer toe, dan probeert die tegenstander het met een storm. En dan gaat het zelfs zo erg dat die discipelen, die maken de Heer Jezus wakker en die roepen uit en letterlijk staat er, help ons, want we vergaan. We gaan dood. Ja, dat was precies de bedoeling van de tegenstander, dat die Jezus dood zou gaan. Want dan was hij er vanaf. En de Heere zegt stil. En dat is zo mooi dat de discipelen zeggen, wie is deze die zelfs de wind kan beteugelen? Ja, natuurlijk, dat is de Heere. En als laatste, en dan denkt de tegenstander echt dat hij het gewonnen heeft, aan het kruis, in het graf. Want het is duidelijk dat als hij geweten had van de opstanding, nu zeg ik het even in mijn eigen woorden, zegt Paulus in de Korinthebrief, dan hadden ze de Heer Jezus nooit gekruisigd. Het is niet gelukt. Uiteindelijk is Christus verhoogd en gezeten ter rechterhand Gods. En wat je dus ziet, als je zo die hele lijn, en dan denk ik ook wel eens niet voor niks dat al die Bijbelsgeschiedenissen in de Bijbel staan, want die gaan hierover. Die gaan over die strijd van de tegenstander met Gods plan. En eerst is het de Satan die tegen de hele mensheid gaat. Daar gebruikt hij de zonen Gods voor. Dan is het de tegenstander die tegen Abrahams nageslacht tekeer gaat. Dan is hij de tegenstander die tegen Davids nageslacht tekeer gaat. En uiteindelijk gaat hij tekeer tegen de Heer Jezus zelf. Maar het lukt hem niet. Daarom wil ik afsluiten met 1 Kronieken 29. Dat is een soort lofprijzing van David op de Heere God zelf. Want hij is de God der goden. 1 Kronieken 29. Dat zijn zulke mooie woorden. 1 Kronieken 29. En dan vanaf vers 10. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. En David zei, geloofd zij u Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u Heere is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht. U heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Nou, dat zijn denk ik de woorden waar we van zeggen, maar zo is het. En dan te bedenken dat Paulus zegt in Efeze 1... dat hij inderdaad alle macht heeft. Dat hij het hoofd boven alles is. En dat wij, als leden van het lichaam, gegeven zijn aan dat hoofd en met dat hoofd verbonden zijn. Wij hebben dus die positie boven alles. Met Christus. Ja, dat is ongelooflijk. En dat betekent ook heel praktisch dat wij niet bang hoeven te zijn voor goddeloosheid. Dat betekent soms dat je misschien wel eens verkeerde dingen doet. Maar dat is wat anders dan goddeloos zijn. Dat is nu wel duidelijk geworden. Want dat heeft te maken met dat je slecht bent ten opzichte van de Heer God. En dat je hem niet vereert. Goddeloosheid in Judas, dat is een Grieks woord. Dat schiet me nu te binnen. Dat betekent zonder verering. Ja, dat je dus God niet vereert. Nou, en dat is wat David hier dus wel doet. Toen loofde David de Heere en hij zei, geloofd zij u Heere, God van onze Vader, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Nou, daar wou ik het vanavond bij laten. En dan gaan we de volgende keer verder om te zien wat die geschiedenis van Noach en alles wat daarmee te maken had, hoe dat toen ging, hoe dat zijn weerslag heeft naar de toekomst en dat er parallellen zijn. En dat het alles te maken heeft met de wederkomst van Christus. Christus, die in feite is het ware type van waar Noach een beeld van was. De rustbrenger, de verlosser. Goed, tot zover. Zullen we de Heere nog daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, dank u wel. Dat we zo inderdaad stil mogen staan bij uw woord. En dat we het mogen overdenken en dat we, ja, misschien wel ook onder de indruk zijn gekomen van uw grootheid, van uw macht en uw majesteit. Maar ook van wat de tegenstander in petto heeft, wat hij allemaal heeft gedaan en wat zijn werkwijze is ook in de toekomst. Om mensen van u af te trekken. Om te zorgen dat uw woord niet uitkomt. Maar we weten, Heer, u bent bovenal. U bent de God der goden. U bent van eeuwigheid tot eeuwigheid en uw plan heeft u klaargemaakt en zal volvoerd worden. En dat mag ook ons rust geven in ons leven. Omdat wij in die rust zijn gekomen. Die rust die Noach bracht toen hij met zijn gezin in de ark ging en door het oordeel heen gered werd. Ook wij mogen weten, Heer, dat we in de rust zijn gekomen. En dat niet op basis van onze werken, maar op basis van de genade die u geeft. Dank u wel daarvoor. Laat zo ons leven mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Uit genade. Amen.